Goedenavond, broeders en zusters. Het geeft mij ontzettend veel vreugde om weer terug te zijn bij u, bij jullie allen. Ik vind het altijd fijn om hier naartoe te komen. We kennen elkaar al vele jaren. We zijn met elkaar op reis en we zijn met elkaar op reis naar de bruiloft van het Lam. En dat is belangrijk. We hebben het al over het kruis gehad. Maar het is dus niet de bruiloft van de Messias of van de Heiland. Het is de bruiloft van het Lam. Tot in alle eeuwigheid zullen wij aan deze week herdacht worden. Wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Ik vind het een heerlijke week. En ik hoop ook dat ik u vanavond mag verwarmen om dat hele evangelie. De inkomst van de Heer Jezus op de ezel. En dat gesprek in die bovenzaal. Gethsemane en de weg naar het kruis en op het kruis, dat u het voor uzelf weer indringt en dat u er deel van zal zijn. Het zijn speciale weken waar we er speciaal aan herdacht worden, wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Zullen wij deze avond openen met een woord van gebed? Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar dat we al zo vol zijn van dankbaarheid naar al deze liederen. Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Heer, we hebben een lied op ons hart, Heer. Want, Heer, het is zo mijn gebed dat wij hier allemaal zijn als gelovigen. Net als Abraham, die genoemd werd de gelovige Abraham. Heer, wat is het leven dan kleurrijk? Wat hebben we dan perspectief? Van lacht de hemel ons toe, maar ook de toekomst, Heer. Want wij zijn met elkaar op reis naar een bruiloft. Waarin wij voor in alle eeuwigheid aan het Lam worden herdacht. Dat voor onze zonde geslacht is. Wat staat? De opgestane Heiland. Heer, ik wil u zo vragen, Heer, dat u vanavond ook heerlijk tot uw doel zal komen. Heer, we hebben ook al nagedacht over de zieken. We willen ze voor uw troon brengen. We bidden voor Israël. Ook voor ons eigen land, Heer. Dat ze naar uw woord zich uitrekken. Heer, er staat in 1 Koningen 18, vers 37, u kunt hun hart tot inkeer brengen. En die woorden kwamen van Elia. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En met elkaar zeggen wij vanavond en bidden wij voor ons land. Want het is mogelijk, Heer, dat ons land tot inkeer komt. U kunt dat doen. Heer, en wij bidden dat we met elkaar, naast elkaar zullen staan om, ook die andere mensen er nog bij te betrekken. Het zijn weer mogelijkheden die u geeft, Heer. Want er staat een kruis in deze wereld. En bij dat kruis, daar is dat omgewisselde leven. Heer, daar heeft u uw leven gegeven voor ons. Heer, laten we het weer vertellen aan de mensen. Het zijn van die geweldige weken voor het evangelie. En ik dank u nu al, Heer, wat u deze week weer gaat doen. In ons, door ons, voor ons. Heere, komt u ook met deze dienst heerlijk tot uw doel. In Jezus' naam. Amen. We hebben al zo heerlijk met elkaar gezongen. En daar gaan we gewoon mee door. Johan de Heer 253. Heer, wij komen voor uw troon.
Heer, wij komen voor. Thank you.
Vanavond wil ik een gedeelte lezen van deze week. En dat is dat gedeelte in Gethsemane. En op een nieuwe manier heb ik daar zelf ook weer deel aan gekregen. En ook weer nieuwe dingen mogen zien. En ik hoop dat u dat vanavond ook zult ervaren. Komt u met mij mee naar Markus hoofdstuk 14. Dan beginnen we bij vers 32. Markus hoofdstuk 14, vers 32. Het staat ook in de andere evangeliën. En dat is ook heerlijk als je dan zo'n stukje ook in de andere evangeliën leest. Dan word je soms weer bij iets anders bepaald. Maar we lezen het uit de evangelie van Markus. Markus, dat is het evangelie van de knecht. En ja, het te leven aan zijn voeten is ook het volgende lied. De Heer Jezus tot het einde toe heeft hij zijn discipelen deze wereld gediend. En dat is ook wel mooi om daarover na te denken. We gaan naar Gethsemane met elkaar. Markus 14, vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten tot ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. Hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak precies dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden en zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Laten we met elkaar als danklied zingen aan de voeten van de Heiland. Johannes de Heer 2, 4, 3. een prachtig lied, hè? Zijn genade prijzen tot mijn laatste stond. Want door genade zijt gij behouden. Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. O, het geloof in de Heer Jezus is zo geweldig. Weet je, en wat ik zo ontzettend mooi vind, het is net als bij Paulus. Hij predikte niet alleen, maar hij bewees het ook. Het evangelie van Jezus Christus is het evangelie van God. Dat is het evangelie van de hemel. Want als daar de vraag gesteld wordt, wie is waardig de boekrol te openen? Dan is daar die leeuw van Juda en het lam dat geslacht is staande. En ik ben zo dankbaar en ik zie het zoals een groot stuk genade van mijn leven. Dat mijn ogen daarvoor open gegaan zijn. Voor de waarheid. En de waarheid is een persoon. Weet je, als Paulus dan zegt, ik bewijs het ook. Alles kun je bewijzen vanuit de schrift. En we zijn vanavond begonnen met die intrede in Jeruzalem. En dat was na dit lied. Dat lied in Betanië waar Maria gaf wat ze had. Ze gaf met heel haar hart en ze gaf het nu. En dan staat er 6 dagen voor Pascha. Johannes 12 vers 12. En dan staat er de volgende dag in vers 12. Kwam hij Jeruzalem binnen. 6 min 1 is 5. Dat is belangrijk. Waarom 5 dagen? In Exodus 12, daar wordt op de 10e van de Nisan het 1-jarig schaap uit de kudde gehaald. En op de 14e van de Nisan, op de Pesachavond, moet dat 1-jarige schaap geslacht worden. 10, 11, 12, 13, 14, 5 dagen werd dat 1-jarige schaap geïnspecteerd door de vader. En als dat schaapje dan alles had, 2 oortjes, 1 staartje, alles zat erop en eraan, dan werd het als een volledig goed schaap onbesmet geslacht. De laatste 5 dagen van de Heer Jezus na zijn intrede in Jeruzalem is hij door iedereen ondervraagd. Door de Farizeeën, door de Sadduceeën, door Herodes, door Pilatus. En uiteindelijk, of ze hadden geen vragen meer, of ze roepen uit met Pilatus, ik vind geen schuld in hem. 5 dagen, precies, net zoals het paaslam. En weet je wat ik ook zo mooi vind? God is soeverein. Weet je wat ze zeggen in Matteüs 26 vers 5? Omdat de Heer Jezus Lazarus heeft doen opstaan uit de dood, ja, was het bewijs natuurlijk zo krachtig dat ze zeiden, hij moet dood, hij moet dood. En wat roepen ze dan? Maar niet tijdens het paasfeest. Zij waren niet in controle. Want wanneer is de Heer Jezus gestorven? Op het avond offer tijdens het paasfeest. De Heer Jezus is in de volheid van de tijd gekomen, maar de Heer Jezus is ook precies in de volheid van de tijd gestorven. De Vader in de hemel was in controle en de Heer Jezus wandelde in gehoorzaamheid aan zijn Vader. En dat vind ik zo belangrijk. Hij is in controle. En die weg van die zoon, dat was een weg van lijden. Maar dat is niet alleen op dat kruis geweest. Dat begon al toen hij 8 dagen oud was, bij de besnijdenis. Zijn hele leven is een wandel geweest van tranen. En dat komt er zo mooi uit in Hebreeën, hoofdstuk 5, vers 7. Dat vind ik ook zo mooi van het schrift. De Bijbel is het beste commentaar op de Bijbel. In Hebreeën 5 vers 7 daar staat, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen en hij is uit de angst verhoord. En nu gaan we met elkaar naar Gethsemane. Nog even 5 dagen. Hij kwam binnen. Hosanna, riepen ze. Dat betekent red nu. Hij die komt in de naam des Heren. Hij ging Jeruzalem binnen, hij confronteerde de farizeeën, de sadduceeën. Hij ging naar de bovenzaal. En in die bovenzaal, daar hebben ze met elkaar zulke geweldige gesprekken gehad. Daar heeft de Heer Jezus hun zulke prachtige dingen verteld. Denk maar aan zijn gebed in Johannes 17. Waar de discipelen te horen kregen dat de Vader in de hemel net zoveel liefde heeft voor ons als voor zijn enig geboren zoon. 60 jaar later schreef Johannes het op wat hij beleefd had daar in die bovenzaal. In detail herinnert hij zich dat. En weet u, dan gaan ze richting Gethsemane, maar dan gaan ze zingend naar Gethsemane. Want ze zongen toen psalm 113 tot psalm 118, dat is de Hallel. En een van de versen van psalm 118 is, dit is de dag die de Heere geeft. Laat ons verheugen en blij zijn. This is the day that the Lord has made. Dus toen hij al wandelend door de Kidronvallei naar Gethsemane ging, zong hij, dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Nou, dat bedoel ik. Dan geeft zo'n lied inhoud. Als je dat voortaan zingt, dan denk je, oh, dat heeft de Heer Jezus toen gezongen op weg naar Gethsemane. En dat moment in Gethsemane, weet je, het begint eigenlijk pas te leven voor jezelf als je er een studie van maakt. Dan wordt het rijker. Als je het vanuit alle evangeliën gaat lezen en je leest het over en over en over, dan denk je, nou weet ik het wel. Nou, en opeens zie je weer iets nieuws. En dat vind ik zo heerlijk. En ja, deze keer ook, ik ben begonnen met dat lezen van dat gedeelte in Gethsemane. En toen kwam ik erachter, wat was dat toch een speciaal moment. Want hier zie je duidelijk dat de Heer Jezus 100% mens was. Dat hij ook gevoelens had zoals wij, ook angsten. En dat hij zelfs hulp vraagt van zijn vrienden. En teleurgesteld wordt in zijn vrienden. Laten we even kijken naar Marcus 14. Gethsemane, dat weet u natuurlijk wel, dat betekent olijfpers. En als je door Israël reist, dan zal dat wel een keer voorkomen dat je dan bij zo'n Bijbelse tuin komt, zoals in Nazareth. En dan zie je een olijfpers, dan zie je zo'n grote, ronde steen met een vierkant gat in het midden met een hele grote balk. En dan zo'n ezeltje die rondjes draait. Of een sterke Simpson, die dat deed. Maar wat daar gebeurd is, daar gaan dan de olijven in. En die zware steen, die pletten die olijven. En vanavond hielp broeder Evert mij, want die vertelt er ook zo mooi over. Dan komen er 3 soorten olie uit. De eerste olie die uit de olijf komt, werd gebruikt voor de tempel. Dus de eerste olie uit de olijf is voor de Heere God. De tweede fase van het geperste olijfolie is voor het braden en het bakken. Dat was dus voor de families. En het laatste keer is dan de rest van de olie, dat wordt gebruikt voor de lampen. Dus ook weer het licht. En zo zie je dat, ja, die plaats, Gethsemane, olijfpers, daar onderging de Heer Jezus ontzettend hoge druk. Daar had hij het ontzettend moeilijk. Daar is eigenlijk de strijd gestreden. En ik vind dat zo mooi, want hij was daar 3 uur. En 3 keer ging hij terug en wierp hij zijn hart en ziel voor zijn Vader neer. En zo was hij ook 3 uur op het kruis van Golgotha. En als je dat dan leest, dan komt er zo'n diepgang in. Want kijkt u eens mee, hij neemt Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En dan staat er ook, hij ging voor hen uit. En dat moet ook troostend zijn voor u. Wat er ook gebeurt in uw leven, waar u ook doorheen gaat. Hij gaat voor je uit, als de goede herder, maar hij gaat ook verder in het lijden. Hebreeën 12 zegt het ook, wij hebben nog niet gestreden zoals hij tegen de zonde. Hij is verlaten geweest van zijn vader, zodat wij nooit verlaten zouden worden. Hij gaat voor ons uit. In onze benauwdheid is hij benauwd. Daarom is hij die sympathieke hoge priester die met ons mee kan voelen, maar hij gaat voor ons uit. Hij weet waar wij doorheen gaan, maar wij hoeven niet daar doorheen te gaan waar hij doorheen gegaan is. Dat troost mij, dat versterkt mij. Hij ging voor hen uit. Hij vraagt hun hulp of dat ze met hem willen waken. Want als je slaapt, ja, dan kan de duivel zijn gang gaan. En dan zien we hier, ook al had Petrus een grote mond, ze trekken het niet. Ze vallen in slaap, hun ogen zijn zwaar. En hier zie je dus ook weer in Gethsemane, en straks op het kruis wordt het nog erger, de eenzaamheid van de heiland. Hij streed daar alleen. Er was geen broeder die naast hem zat, die met hem streed, die met hem waakte. Steeds weer zegt hij het, waarom bleven jullie niet wakker? Maar, en hij streed alleen met zijn vader. En ik vind dat toch wel ontzettend, ja, vertroostend om dan ook te lezen in Lucas 22, vers 42. Kijkt u dat alstublieft even mee, want het wordt straks heel persoonlijk. Lucas 22, vers 42, daar staat dat gedeelte ook. Dan zegt de Heer Jezus, Vader in 42, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Als u met Joodse mensen spreekt, dan is de Heere God zo heilig dat ze hem niet uit durven spreken en hem Heer noemen, Adonai. En hier noemt de Heere Jezus de Heere God Abba, Vader. En dat is zoiets moois, want dat moeten wij nooit vergeten. De Heer Jezus is gekomen in eerste instantie, net als de eerste olie voor God. In eerste instantie kwam de Heer Jezus om zijn Vader te gehoorzamen. Er staat ook zo, ik doe altijd datgene wat de Vader van mij verlangt. In eerste instantie kwam hij hier voor zijn Vader. En die intieme, harmonieuze relatie tussen Vader en Zoon vanuit alle eeuwigheid, dat was gewoon volmaakt. En als de Heer Jezus dan in die grote doodsstrijd is, dan roept hij zijn Vader aan. Abba, Vader. En wat lezen we in Lucas? Direct stuurt de Vader een engel om hem kracht te geven. En dat vind ik zo prachtig als ik dit lees. Want het volgende wat ik met u wil delen is, als wij geloven in de Heer Jezus, dan mogen wij de Heere God ook Abba Vader noemen. Galaten 4 vers 6 en Romeinen 8. En als wij in de problemen zitten, in het nauw zitten, dan mogen wij naar papa toe rennen als het ware. En dat deed de Heer Jezus en dat is ook beschikbaar voor ons. En dat moet u diep in uw hart meenemen. Door het geloof in de Heer Jezus hebben wij een Abba. Door het geloof in de Heer Jezus hebben wij een Vader in de hemel. Die direct als wij hem aanroepen ons ter hulpe komt. Op het ogenblik geef ik les over de Galatenbrief. En dat is een brief waar je zo blij van wordt. Zo rijk van wordt. En een van de waarheden die de Galatenbrief naar voren brengt is dat, we hebben het ook al gezongen, de wet van Mozes werd toegevoegd. Niet om ons redding te geven, maar om ons als een spiegel te laten zien dat wij zondaren zijn. En die wet heeft een einde. De Heer Jezus heeft de wet vervuld op het kruis van Golgotha. En die wet, zegt Paulus, dat is als een tuchtmeester, als een babysitter. Je hebt de erfenis, maar zolang als je onder de tuchtmeester bent, onder de babysitter, om het maar juist om duidelijk te maken, dan heb je die erfenis wel, maar je leeft nog onder die tuchtmeester. Dus zolang als de wet in werking was, kon de Heilige Geest niet komen. Die moest eerst uit de weg, zodat God zelf kon komen in de harten. En wat ik nou zo mooi vind is, in Galaten 4, er komt een tijd dat een kind onder die tuchtmeester uitkomt. Bij de Grieken was dat een ceremonie, bij de Joden ook, bij zijn bar mitzva. En dan ging hij niet in de tijd van puberteit, maar werd hij direct gezien als volwassen, verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En het was een blijde dag voor de vader. En die jongen kwam onder de tuchtmeester en werd daarvan bevrijd. En zo was dat in die Romeinse wereld. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Door het geloof zijn wij zonen en dochters. Maar wij zijn geadopteerde zonen en dochters. En dat is heel belangrijk. Dat moet je vasthouden hoor. Want als Paulus dat dan schrijft in de brief aan de Galaten, dat wij geadopteerde zonen en dochters zijn, niet langer onder de tuchtmeester. Dat betekent dat wij de erfenis ontvangen. Dat wij toegang hebben tot die erfenis. Dat er niemand meer boven ons is. En dat is zo belangrijk, want in die Romeinse wereld, daar was adoptie niet een gezin en die hebben weinig geld en ze geven die kinderen ter adoptie. Nee, geadopteerd werd je niet als baby, ook niet als kleine kind, maar als volwassene. En wat gebeurde er dan? Door die adoptie, dan kwam je soms in een familie die belangrijk was, in een senatenfamilie. 9 van de Caesars, Augustus en die anderen, die waren allemaal geadopteerd. En wat betekent dat als je geadopteerd wordt? Nou, dan ben je uitgekozen. En u bent uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. En het tweede is, wat ontvang je dan? Ontvang je een hele nieuwe vader. En de derde regel is dat je verleden is weggewist. Het vierde is, je wordt gekocht met een hoge prijs. Maar het mooiste wat ik vanavond mee wil delen, en neem dit mee als die oude duivel weer de twijfel in je zit te fluisteren. Een geadopteerde zoon kon nooit onterfd worden. Dat kon wel met de echte kinderen. Die konden onterfd worden. Maar een van de regels in het Romeinse Rijk was, als je een zoon geadopteerd hebt, mag je hem nooit zijn erfenis afnemen. Nou, is dat mooi of is dat mooi? Want wij zijn en wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wij zijn geadopteerde volwassen zonen en dochters. Want de tuchtmeester is voorbij. Die is naar het kruis gegaan met Jezus. De Heer Jezus heeft de wet vervuld. En daarom mogen wij vandaag, net als de Heer Jezus, rennen naar onze Vader en hem Abba Vader noemen. En dan ook de belofte krijgen dat hij ons ter hulpe komt. En dat wij onze erfenis nooit kunnen verliezen. Bij die adoptie waren 7 getuigen aanwezig. En dit doet ons denken aan de 7 geesten van Jesaja 11. De totale Godheid, de geest van God, komt in ons hart wonen en God doet daar een zegel op. Dus dat staat zo vast als een huis. Veel vaster natuurlijk. Maar wat is de vrucht daarvan? Alle die hem aangenomen, hun heeft hij autoriteit gegeven. En zoals de Heere Jezus bad met de autoriteit van de hemel, zegt hij ook, vlak voordat hij terug gaat naar de hemel, u is gegeven alle autoriteit. Waarom heb ik die autoriteit? Vanwege mijn positie als geadopteerde zoon en geadopteerde dochter. En als u vanavond gaat slapen, lees dan Romeinen 8. Wat Paulus daarover spreekt. Wie kan ons scheiden van de liefde van God? Wij zijn mede-erfgenamen. Wij hebben autoriteit om de hemel te bestormen. Want wij hebben een directe relatie met de God van de hemel. En wij noemen hem Abba, Vader. Toen John F. Kennedy president was, van de week was er nog een programma over zijn zoon, die dan zo salueert. Kent u dat nog herinneren in 1965? Nee, 65, ja, zijn zoon. Die is omgekomen met een vliegtuig. Maar die zoon, als vader in de Oval Office was, die kon overal langs lopen. Die soldaten die hielden hem niet tegen en die lijfwachten. Weet je waarom? Hij was de zoon. Ik kan dat niet proberen. Maar is dat niet heerlijk als zonen en dochters van het nieuwe verbond, dat wij direct, net als de Heer Jezus, hem mogen aanroepen. Abba, Vader. Want wat is zijn titel? Hij is de Vader van onze Heere Jezus Christus. En ik vind dat zo heerlijk. Ik kan daar gewoon niet genoeg van krijgen. Dat niemand mijn heil af kan nemen. Dat niemand mijn erfenis af kan nemen. Dat ik een mede-erfgenaam ben van hem. Oh, we zijn zo rijk. Ga daarin staan. U bent een geadopteerde zoon of dochter. Net zoals de Heer Jezus. Amen. Omhels dat alsjeblieft. Er zal van alles op je afkomen. Ja, hij wel, maar ik niet. Ja, u ook. Amen. En dat is allemaal genade. Dat is zoiets geweldigs. Hij zei, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. We gaan terug naar Marcus 14, vers 36. Neem deze drinkbeker van mij. Weet je, de Heer Jezus vroeg of dat de Vader de beker van hem af wilde nemen. Niet het kruis. Niet het kruis, maar die beker. En wat was die beker? Want die beker, die kwam niet van Herodes, die kwam niet van Caiaphas, die kwam ook niet van de duivel. Die beker kwam van zijn vader. En die beker, ja, dat is de toren van God. De alle zonden kwam op de Heer Jezus. Hij moest die beker drinken tot het einde toe. En hij zag daar tegenop. En als we nadenken van de week over het kruis, en het zal later in uw hart bevestigd worden, dan zegt de Heer Jezus niet, neem het kruis van mij af. Nee, neem deze beker van mij af. En dat is zo belangrijk, want op dat kruis zijn er een paar uur dat de Heer Jezus uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen was het niet meer vader, zoon, maar toen was het God. Hij heeft mij verlaten. Dat was het moment, lieve broeders en zusters, dat die eeuwige harmonieuze relatie tussen vader en zoon verbroken was. Daar zag de Heer Jezus zo tegenop. Daar had hij het zo moeilijk mee. Na 3 uur is het weer goed gekomen. In uw handen beveel ik mijn geest. Weet u, dat is een Joods slaapliedje. Dat bidden ze voor het slapen gaan. De relatie tussen vader en zoon was weer hersteld. Maar die uren, broeders en zusters, dat is het hart van het evangelie. Hij die nooit gezondigd heeft, is tot zonde geworden. Hij heeft die beker gedronken van onze zonden. En toen hij onze zonden op zich nam, moest een heilig God zich terugtrekken. En de Heer Jezus zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaf zich over aan de hemelse Vader. En daarom kon hij het aan. Na dit moment in Gethsemane eindigt hij als overwinnaar. En roept hij uiteindelijk tegen de discipelen. Jongens, het is goed. Ik heb de overwinning gehaald. Ga maar lekker slapen. Het is niet meer belangrijk of jullie slapen of wakker zijn. Want door het gebed, door mijn hart uit te storten aan mijn Abba, aan mijn Vader, is de engel gekomen om mij kracht te geven. En als je dat dan leest, de gevangenneming, de kus van Judas, de doornenkroon, of als je de hele reis met hem afgaat, dan zie je hem eigenlijk vanuit de autoriteit leven. Dan staat hij daar als een vrij man. En dan ondergaat hij dat niet als een slachtoffer, maar als een slachtschaap. Hij ging gewillig. En hij was in controle. En hij had vrede. En hij wandelde die hele weg naar het kruis. Maar laten we het nooit vergeten. Die strijd was in Gethsemane. En het heeft mij zoveel gedaan toen ik na ging denken over die beker die zijn Vader hem gaf. En dat hij gewillig die beker dronk. Helemaal. En dat we dat later zien dat dat allemaal vervuld is. We hebben vanavond al gezongen over de opstanding. Broeders en zusters. De opstanding is het hart van het evangelie. En als wij over een week tegen elkaar zeggen, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is geschiedenis. Maar als je zegt, de Heer Jezus leeft, ik bedoel, dat is geschiedenis. Maar als je zegt, de Heer leeft in mijn hart, dat is evangelie. Als je zegt, de Heer Jezus is gestorven, dat is geschiedenis. Maar als je zegt, de Heer Jezus is voor mij gestorven, dat is evangelie. En dat moeten we kunnen zeggen. Hij stierf voor mij. Hij droeg voor mij al mijn zonden. Hij heeft die beker vrijwillig gedronken, zodat ik die beker van Gods toren, van Gods vloek, nooit hoef te drinken. En weet je wat er dan gebeurt met je? Dan word je dankbaar. Dan kan er eigenlijk niets meer gebeuren waar je mee zit. Want diep van binnen heb je zijn vreugde. En kun je de stormen van het leven aan. Vele keren ben ik met een echtpaar naar Afrika geweest. Dick en Janneke. En nou is Dick afgelopen kerst gestorven aan kanker. En hij heeft één publieke boodschap gebracht in zijn leven. En dat was in Narok in Kenia. En dat was in de gevangenis. En die gevangenen, wij zijn terug geweest, die herinneren Dick nog. En toen hebben daar 600 gevangenen gingen een minuut stil te houden voor Dick. En dat heeft zo'n indruk gemaakt op mij. Eén boodschap heeft hij gebracht. Later kwam Janneke bij ons een paar weken geleden. Ze zei, ja, het is soms zo onwerkelijk dat mijn man er niet meer is. En toen zei ze ook eerlijk, toen wij pas getrouwd waren, hadden wij best wel eens meningsverschillen. Want we zijn zo verschillend. Maar toen kwam het kruis in ons huwelijk. En toen kwam die eenheid. Weet u, die driehoek? Samen kijken naar de Heer Jezus brengt je ook dichter bij elkaar. En dat is zo heerlijk als je samen mag leven met het kruis in je huwelijk, met het kruis in je hart. Ik heb nog een voorbeeld wat ik nooit vergeten ben. 33 jaar, ik ben in Israël tot geloof gekomen, maar de eerste 33 jaar leefde ik ook in Israël. En kreeg ik mijn Bijbels van de Victor Smadja, die heeft een printing, een drukpers in Jeruzalem. En ik zal u vertellen, duizenden Bijbels heeft hij ons geschonken. Toen meer dan 1 miljoen Russische Joden kwamen. We gingen soms met busjes vol met Bijbels weg en die gaven we dan uit op de markt. Op een gegeven moment werd hij uitgenodigd in Zwitserland om te spreken. En dat was echt zo'n middernachtsgroep, die van Israël houdt, die kent dat wel. En ze dachten, wel, laten we een mooie vlag ophangen van Israël en een grote menorah en dan in het midden de shofar, dan zal die wel heel gelukkig zijn. Maar wat hadden ze gedaan? Ze hadden het kruis uit de kerkzaal gehaald. Voor de dienst gingen ze naar het bijkamertje en daar zag hij dat kruis staan. Hij zei zo tegen die mensen, staat dat kruis daar altijd? En toen zeiden ze tegen hem, nou, normaal staat het kruis in de kerkzaal. Maar ja, we dachten, dat ligt wel gevoelig voor een Jood. Dus we dachten, we halen het kruis maar uit de kerk. Want ja, als ik denk aan die kruisvaders met hun kruis op hun schild en de Spaanse Inquisitie. En weet je wat Victor Smaatje zei? Ik ga niet preken zonder dat kruis. Terug dat kruis. Want ik weet niets anders dan Christus en die gekruisigd. Dat is niet alleen 2000 jaar geleden. Daar zijn we elke dag mee bezig met zijn dood en opstanding. En dat leeft iedere dag. Dat kruis in het huwelijk, dat kruis in je hart. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Al mijn zonden zijn bij hem. Hij ziet mij niet meer in Adam. Hij ziet mij in Christus. Mijn nieuwe positie is zo mooi. Ik ben een geadopteerde zoon. Ik ben een geadopteerde dochter. Ik ben zijn erfgenaam. Ik mag toegang hebben tot al die schatten van de hemel. En dat vind ik zo heerlijk om daarvan te getuigen. Ja, het leven met de Heer Jezus is het mooiste leven op aarde. Bent u het met mij eens? Als hier nog een tobber zit, gaan we nog eventjes naar Romeinen 8. Gaan we gewoon het woord lezen. Kom, dan gaan we nog even genieten van Romeinen hoofdstuk 8. Want Paulus die is daar vol van en ik ook wel een beetje. We gaan naar Romeinen 8 en dan gaan we gewoon lezen. Romeinen 8. Laat ik beginnen bij vers 9... U bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus, ABC, bent u opnieuw geboren. Heeft u de Heilige Geest? Wanneer ontvang je de Heilige Geest? Op het moment dat je tot geloof komt in de Heere Jezus. Dat maakt je een kind van God. We gaan verder. Immers, vers 14. Zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn zonen, geadopteerde zonen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen, tot zonen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En dan gaat hij daar de vrucht van vertellen. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij geadopteerde zonen en dochters van God zijn. En als wij zonen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan gaan we naar een paar belangrijke versen nog in vers 28 en 29. Wij weten, omdat wij geadopteerde zonen en dochters zijn, dat voor hen die God lief hebben, heeft u de Heere lief? Heeft u de Heere van harte lief? Amen. Dan is er een belofte, broeder. Luister goed. Want wij weten, niet hopen, wij weten voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij te eerst geboren zou zijn onder vele broeders. O, hier is nog een prachtige waarheid, die moet ik met je meegeven. Voor het kruis was de Heere Jezus de enig geboren zoon. Maar na het kruis zegt hij tegen Maria, ga naar uw broers, mijn broers, uw vader, mijn vader. Na het kruis is de Heere Jezus niet langer de enig geboren zoon, maar de eerstgeboren zoon. En bij God is geen aanzien des persoons. En of dat u nu al de eerstgeborene bent of de zesgeborene, de Vader behandelt u precies op dezelfde wijze. En dat is zo bemoedigend. He, ziet u het? Onder vele broeders. 30. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij houdt niets achter. Als hij zijn zoon niet achterhoudt voor u en voor mij, zal hij dan dat andere achterhouden? Nee. Tot slot 1 Korinthe 3 vers 21. Het is zo'n klein stukje, maar het heeft zo'n rijke inhoud. In 1 Korinthe 3, niet 21, maar laten we lezen 22. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. Alles is van u. Maar nu moet u het aanvaarden. En vandaag heb ik ook weer een e-mail verstuurd. Je moet gaan leven in je positie. Je moet niet leven in je omstandigheden. Je moet niet leven in je gevoelens. Want dan ga je op en neer als een jojo. Je moet leren leven iedere dag. Ik ben een geliefd kind van Abba. En als ik het moeilijk heb, dan ren ik naar papa toe. En als ik naar mijn vader toe rent, dan zal hij mij helpen. Hij heeft dat met mijn oudste broeder gedaan. En bij hem is geen aanzien des persoons. En daarom kan ik het leven aan. Zullen we daarvoor bedanken. Vader in de hemel, u heeft gezegd dat u harten tot inkeer kan brengen. O Heere, doe een krachtig werk van uw Heilige Geest deze avond. Heere, dat wij vanuit Gethsemane zien dat de Heere Jezus zonder de hulp van mensen toch overwinnaar werd. Heere, en dat hij de rest van die wandeling aankon. Want hij werd gesterkt door een engel. Heere, dank u wel, Heere, dat hij zich overgaf aan u. Niet mijn wil, maar uw wil. Heere, en dan ben je geen slaaf meer van mensen. Dan leef je ook niet meer onder mensen. Dan leef je met die hechte band tussen vader en zoon. Heere, en dan kun je alles aan. Want diep van binnen is die grote vreugde. Dat je alles ontvangen hebt. Dat je erfenis niet ontnomen zal worden. Omdat je geadopteerd bent. O Heere, wees u maar de naprediker van deze boodschap. In Jezus' naam, amen. Amen. We gaan eerst zingen, broeders en zusters. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Nou, een beter lied kan ik u niet voorhouden. En daarna is dan de collecte.
Thank you.
Galatenbrief staat steeds onder de tuchtmeester, onder de zonde, onder de vloek. Maar als kinderen van God zijn we onder de genade. Mag ik toch nog een dankgebed uitspreken? Mijn hart is zo vol. Vader in de hemel, Heere, ik dank u. Ik dank u voor de weg die u gegaan bent. Ik dank u, Heere Jezus, dat u al huilend door deze wereld gegaan bent. En dat u doorgegaan bent, Heere. Dat u terug had kunnen gaan voor het kruis, want u had uw Vader verheerlijkt. Maar dan was u vandaag alleen geweest. En nu, als gevolg van uw volbrachte werk, mogen wij uw geadopteerde zonen en dochters zijn. Mogen wij één zijn met u. Mogen wij leven met diezelfde erfenis, in diezelfde relatie. U heeft ons uw eigen geest gegeven. Heere, uw liefde van de Vader is ook voor ons. Heer, het is zo mijn gebed, Heere, dat wij van hier gaan en daar nooit meer los van komen. Als we geknield hebben aan het kruis van Jezus. Hè, toen wij nog zondaren waren, stierf u voor ons. Hoeveel te meer kunt u voor ons doen, nu wij aan uw zijde staan. U heeft ons een nieuwe Vader gegeven. U heeft ons een nieuwe naam gegeven. U heeft ons een nieuwe positie gegeven. Heer, de vloek is op het kruis. De zegen is alleen maar over. U heeft ons alles gegeven, Heer. O Heere, laat ons hart overstromen van dankbaarheid. In Jezus' naam. Amen. Het is nu tijd om uw liefdegave te geven. En daarna gaan we dan zingen, O Heilig Lam van God. Zuster, ik heb ook weer boekjes en kaartjes, mag u gratis meenemen. En ik wens u daarom natuurlijk ook een geweldige week toe. En ik heb nog een mooie belofte uit de 1 Thessalonicense brief als zegen voor u allen. En daarna zingen we met elkaar uit volle borst het derde vers. Zo'n mooie zegenbede. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en alle heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. En hier de belofte. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Mooi hè? De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus, in u verblijft, zing ik u mijn leven lang.